Meneer Voortman was mijn chef en ik vroeg hem, wat verdien je? En toen zei hij 2.500 gulden. Ik denk, 25 jaar werken, 2.500 gulden, kom je nooit aan een miljoen. Ik wilde, als ik toen 30 was, wilde ik 1 miljoen gulden hebben. En als je het berekent, alles, ik zeg ja, zo kom ik niet aan een miljoen. Toen heb ik daar ontslag genomen en bij mijn oom begonnen. En mijn oom wilde een stap groter. Die begon met pizza. In de hiërarchie is dat wat hoger. Dus zo ben ik met Swarma's eigenlijk begonnen. Hij met pizzeria in Antwerpen.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Attilay Oesloe is deze keer te gast in Grenzeloos ondernemen 1-op-1. Onze speciale podcastserie waarin bekende internationale ondernemers hun verhaal vertellen. Attilay ken je waarschijnlijk van reisbedrijf Corendon. Met de bekende pakket vliegreizen, maar ook met eigen airlines, meerdere reisbureaus en hotels en resorts over de hele wereld. Attilay en ik spraken elkaar in het ondernemershuis van ONL voor ondernemers in Den Haag. Een speciaal moment en een grote eer, al zeg ik het zelf. Want Attilay stond al heel lang bovenaan de lijst van ondernemers die ik erg graag wilde spreken. Voor veel mensen is Attilay namelijk een inspirerend voorbeeld ondernemer. Hij is meerdere keren uitgeroepen tot ondernemer van het jaar en hij staat bekend om zijn vermogen om met oplossingen te komen waar andere mensen juist problemen zien. Een bijzondere ondernemer dus, die als je het mij vraagt vooral heel erg normaal en relaxed is gebleven. In deze podcast geeft Attilay internationale ondernemerstips en hij vertelt hoe hij tijdens corona zijn bedrijf op de been houdt. Verder hebben we het onder andere over het begin van Corendon vanuit een shawarmazaak in Haarlem. Het grootste hotel op Curaçao dat Attilay heeft gebouwd en kort geleden heeft geopend midden in de coronacrisis. Cruise ship deals met Sochi Sergei en de toekomst van wijn maken in Turkije. Laat weten wat je van de podcast vindt. Jouw feedback is belangrijk. Dat kan via de website grenzeloosondernemen.com en natuurlijk via onze socials. Veel plezier met luisteren.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo. Le doy la más cordial bienvenida a Grenzeloos Ondernemen.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik was zondag nog in het buitenland. Ja.
Waar was je?
In Curaçao.
Waarom was je daar? Wat was je aan het doen?
Ik heb daar een hotel. En in Curaçao heb ik een hele organisatie. Dus ze hebben af en toe ook een baas nodig. Dus dan kom ik daar 1 keer in de maand een week in Curaçao.
En wat doe je precies op Curaçao als ondernemer?
Wij hebben, dat is een beetje een lang verhaal. Ik vertel een beetje. Eerst ben ik in 2014 begonnen als tour operator daar in Curaçao, 2 januari 2014. En later hebben we geïnvesteerd in hotels. Dus in 2017 hebben we Livingstone gekocht. En afgelopen 1 juli is Corendon Mangro Hotel geopend.
Ja, Livingstone is een resort op Yantiel. Dat bestond al. Ja. En je hebt dus een compleet nieuw hotel gebouwd. Een enorm hotel, hè?
Ja, mega hotel voor de Curaçaose normen. Op dit moment 400 kamers. En we willen naar 850 kamers. En dus we hebben daar nu 2 eigen hotels en een organisatie die vakantiegangers naar Curaçao brengt.
Waarom ben jij aan het ondernemen op Curaçao?
Eigenlijk was dat niet mijn bedoeling. En ik ben per ongeluk in Curaçao beland. In 2013 wilde ik heel graag in Mallorca inkopen doen. Dus voor mijn tour operator Corendon was ik bezig om hotelcapaciteit te kopen. Dus wat we gedaan hebben, ergens in mei, juni, hebben we gezegd van, we gaan naar Curaçao. We hebben een order geplaatst, een 76, voor een toestel die we niet willen afnemen. Dus iedereen zag dat we echt serieus bezig waren, onze concurrenten. Dat was 1 partij maar. Dus die concurrent was, die had zoiets van, oh, Corendon gaat Curaçao starten. Maar ondertussen, ik wilde dus helemaal geen Curaçao starten, ik wilde Mallorca starten. Dus ik heb al zijn inkopers heeft hij naar Curaçao gestuurd. Dus we hebben in Mallorca alle goede accommodaties gecontracteerd. En toen waren wij klaar, dachten we. En ergens in juli, augustus was dat, ben ik uitgenodigd door KLM-directie. Of ze met mij wilden praten. Toen zeiden ze van, nou, we hebben begrepen dat je intentie hebt Curaçao te starten. We hebben dat allemaal gelezen in de media. En we willen graag met je samenwerken. Ja, nou, dat kan. Toen hebben we onderhandeld en gesproken. Zeg van, ja, ik moet ook een keer gaan, zei ik. Hè. Dus toen hebben ze me uitgenodigd, KLM heeft me uitgenodigd om naar Curaçao te gaan. We hebben met mijn inkoper samen zijn wij naar Curaçao gegaan in augustus 2013. Maar al die hoteliers, dat was gewoon niet te doen. Ze waren allemaal bang voor mij. Een of andere manier die een soort een indringer kwam in Curaçao. En niemand wilde zaken doen met mij. Die hoteliers hadden zoiets van, wij gaan echt niet zaken doen met je. Als je met zaken doet, hebben we een probleem met die andere partij.
Hoe heb je dat omgedraaid?
Nou, dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Niemand wilde zaken doen. Uiteindelijk hebben we drie hotels gevonden die waren bereid met ons zaken te doen. Dat was Livingstone, Blue Bay en Sunscape. We moesten echt miljoenen prepayment betalen aan die hoteliers. Dat was echt niet makkelijk. En zo zijn we gestart met Curaçao. Dus het waren niet één gesprek, natuurlijk meerdere gesprekken. En meerdere keer naar Curaçao gegaan om die deal te kunnen maken. En heel veel garanties genomen bij die drie hotels. En 2 januari gestart met de eerste vlucht naar Curaçao.
Wat betekent jouw aanwezigheid als ondernemer, als hotelier op Curaçao voor het eiland, voor het land Curaçao?
Nou, kijk, een monopolie op een eiland is nooit gezond. Door ons toedoen of door ons komst is er eindelijk een eerlijke concurrentie op Curaçao. En nu is het zo van dat voor het eiland is het toerisme sinds dat ik gekomen in 2014 is meer dan verdubbeld. In ieder geval vanuit Nederland. Dan kan je zien dat er dus als een concurrentie is, is altijd gezond. Ik denk dat wij dat bereikt hebben. Dat het toch wel heel veel Nederlanders daar gebracht hebben. Of brengen nog steeds.
Gaat al langer namelijk helemaal niet zo goed met Curaçao. De economie draait niet goed. Er is veel armoede. Heel veel mensen zijn ook afhankelijk van het toerisme. Word je daar nu ook dan vanuit dat opzicht met open armen verwelkomd?
Ik zal zo zeggen, de economie van Curaçao was eigenlijk, heeft drie pijlers. Hè, was het. Dat is de banksector, de oliesector en toerisme. Toerisme had een klap gekregen voordat wij startten. Venezuela was een heel groot markt. Nou, iedereen weet het probleem bij Venezuela. Die kwam niet. Die komen niet meer naar Curaçao. Even voor de beeldvorming, voor de Nederlandse ondernemers zal ik zeggen.
Ja.
Venezuela is de Duitsland van Curaçao.
Ja, je kan het op goede dagen zien liggen vanaf Curaçao.
Precies.
Een beetje helder is.
Ja. Je kan het echt zien. En het is zo van, het is een buurland. Curaçao deed heel veel zaken mee en verdiende heel veel geld met Venezuela. In één keer, kan je voorstellen als Duitsland wegvalt voor Nederland, wat voor effect dat is. En dat is in Curaçao precies hetzelfde. Curaçao heeft zo'n effect gehad. Dat bedoel ik. En dat heeft dus de toerisme vanuit Nederland, Amerika, Canada heeft een beetje ingevuld. Maar uiteindelijk ging met toerisme tot en met vorig jaar heel goed. Ook dit jaar zou een recordjaar zijn met toerisme. Ja, alleen die olieindustrie die is ingestort. De raffinaderij is dicht, al een jaar. En de nieuwe investeerders zijn weer weggelopen. Althans, dat denk ik.
De trustsector is ook niet meer wat het geweest is natuurlijk.
Nee, de trustsector is ook een beetje verminderd. Dus de enige goedlopende sector is nu toerisme. Ja, en dat heeft door de corona heeft hij ook een klappen gehad.
Ben jij dan meneer Oesloe de verlosser op Curaçao wat dat betreft?
Nou ja, ik voel me niet zo. Ik kom zaken doen en wij doen dat vooral met lokale mensen. En dat vinden lokale mensen heel prettig. En wij zorgen voor werkgelegenheid. Daardoor hoop ik dat ik een bijdrage doe voor het eiland. En ik ben geen grote meneer of zo, maar ik ga naar al mijn afspraken met mijn fiets. Ik heb daar een fiets.
Echt waar?
Ja.
Wat voor fiets?
Het is wel
mountainbike of
nee,
oma fiets?
Gewoon een fiets, oma fietsachtig.
Want er wordt niet veel fiets op Curaçao, niet voor de lol, zeg maar.
Nee, maar als je in Mangro Hotel zit, dat is echt in het centrum van Curaçao, nou, een kilometer van de Emmabrug.
Ja.
En alle afspraken gebeuren allemaal in het centrum. Dus ik kan met de fiets ben ik in 5 minuten
zo over overal. De Pontjesbrug naar Punda toe naar je afspraken.
Anders moet je met de auto helemaal
over de brug
heen en dan weer terug, weet je. En met de fiets ben je er overal in 2-3 minuten ben ik er gewoon.
Word je al herkend op straat door de mensen?
Heel veel mensen begrijpen het niet, lachen hem uit. Maar aan de andere kant, ik heb zoiets van ja, lekker boeiend. Ik ga gewoon met de fiets naar de afspraak.
In je korte broek en een
tanktopje. En in mijn korte broek, precies.
Oké, heel goed.
Het mooie van Curaçao is, waarom vind ik Curaçao heel aangenaam? Je denkt niet wat je aan moet. Dus altijd een korte broek en een sweat en een t-shirt, dat zit.
En zo doe je dan ook zaken, dat is oké.
Okay. Ja, ik zit in een vakantiebranche, ja, ik bedoel. Ik ben geen minister, ik ben geen bankier, dus ik hoef geen pak aan te doen. Mijn job is gewoon mensen, die hardwerkende Nederlanders, zeg maar, in dit geval, wil ik naar vakantie sturen. Ja, en die willen niet iemand met een pak hebben daar. Dus, en ik ook niet. Dus,
hoeveel mensen help jij aan het werk op Curaçao?
Dat is op dit moment, zit het op 266 op de Mangro. En een kleine 100 in Livingstone, dus maar 350 man.
Wat vind jij van de ondernemerscultuur op Curaçao?
Ik vind het heel fijn ondernemen. En de relaties is goed met iedereen daar. En het is ook van, het is een beetje geven, nemen, ondernemen. Ik ben niet van een, hoe zal ik zeggen, ik ben geen harde ondernemer. Dus als ik zaken doe en de overkant, zeg maar, waar ik mijn zaken mee doe, geen geld verdient, dan doe ik ook niet ondernemen. We moeten allebei wat aan verdienen. En als dat het geval is, allebei een goed gevoel bij hebt, dan ondernemen we. En dat is een heel prettig gevoel qua ondernemen.
Hoe komt dat naar voren op Curaçao, in jouw ondernemen?
Het is iets van. Ik zie dat iedereen. We hebben heel duurzame relaties mee. En heel veel vrienden. Je ziet dat het gewoon echt werkt. Dus ik heb een heel prettig gevoel qua ondernemen in Curaçao.
Wat is jouw belangrijkste tip voor internationale ondernemers die op Curaçao zaken willen doen?
Specifiek op Curaçao,
ja. Want we gaan later nog naar 3 business tips in de algemeenheid. Ik maar zal zeggen, specifiek voor Curaçao.
Ik ben overal een beetje hetzelfde qua ondernemen. Ik blijf mezelf. Maar in Curaçao, het is iets van, weet je, vanuit Nederland niet meteen denken dat je het, altijd respect tonen met wie je onderneemt. Wie het ook is, hè? Of dat een Nederlandse Curaçaonaar is, of een local is, of van Venezuelaanse komaf is, of van waar het ook is. Altijd gewoon met respect behandelen en tijd geven. Hè? Gewoon met zaken doen. En op een gegeven moment doe je het wel of niet zaken, maakt niet uit. Maar het moet op een natuurlijke manier gaan in Curaçao.
Wat doet Curaçao met de mensen daar? Is het allemaal poco poco, mañana mañana, wat mensen denken? Of valt dat
nee in? Hoor, nee. Het is echt gewoon. Het is anders, maar het is gewoon echt hard werken. Het is zoals in Nederland. Maar het is, weet je, als je nou. Ik geef een voorbeeld. Iedereen denkt, oh ja, ik hoorde voordat ik ging allemaal van die vooroordelen. Curaçao zijn luie mensen, die werken niet en zo, klopt niks van. Ik heb die 266 mensen werken in de Mangro Hotel. Ze zijn allemaal hardwerkende medewerkers van Corendon. Alleen, ze zijn anders. Hè? En je moet ze ook die vrijheid geven. Ik bedoel, laatst ging ik naar wc en ik zag een schoonmaakster die wc schoonmaakte. Tijdens het schoonmaken stopte ze even en ging ze even dansen en dan weer verder schoonmaken. Ja, weet je, als dat van ons mag dat gewoon. En als je die ruimte geeft, en dat hebben ze, je behandelt ze met respect, krijg je weer 10 keer terug.
Het is wel interessant, want net voordat we dit gesprek begonnen, vertelde ik jou dat ik een aantal jaar op Curaçao heb gewoond. Ja. En toen zei je, heb je heel veel gepartied? Toen zei ik, nee, ik heb juist heel veel gewerkt. Maar dat zit er dus wel in. Dus ook nog bij jou, zeg maar, dat je dat toch denkt vanuit Europa gezien. Dat Curaçao een eiland is waar feest wordt gevierd en waar mensen onder de palmboom zitten.
Wat ook heel goed is. Hè?
Ja,
wat
kan ook wel, ja.
Maar er zijn natuurlijk... Nee, maar waarom zei ik dat? Er zijn mensen die gaan voor werken. Maar er zijn ook mensen die dus alleen maar gewoon feest gevierd hebben. Hè? Die heb je ook. Maar ja, die hoeven niet te werken. En die moet je ook respect tonen. Ja, als dat zo is, dan is dat zo natuurlijk. Maar jij bent gewoon echt gegaan om te werken. Om je beroep te uitoefenen. Dan is het echt hard werken gewoon.
Is het belangrijk om wel te weten dat die verschillende soorten mensen op dat eiland rondlopen?
Ja.
Ook voor de business?
Ja, ook, ja, absoluut.
Waarom?
Want kijk, als je met mensen praat die gewoon echt werken, die hun job gewoon doen, hè, dan benader je anders. De andere mensen, die hebben in Nederland een toko verkocht. En die zitten dan daar. Ja, voor hun maakt niet uit of ze een deal maken of niet. Zijn ze op vakantie daar. En dan tussendoor werken ze. Dus als je dat weet, dan weet je ook wat voor type mensen je zaken doet.
Jij bent een hele internationale ondernemer. We hebben nu heel veel over Curaçao. Je zegt net als tip, ja, je moet echt wel respect hebben voor de mensen op Curaçao als je zaken wilt doen. De tijd geven. Is dat niet in bijvoorbeeld Turkije ook zo? En op Ibiza in Spanje ook zo?
Eigenlijk is dat wel een beetje een rode draad. Je moet altijd nooit het gevoel geven dat jij slimmer bent dan de overkant. Weet je? Als je dat geeft, dan wordt het al geen goede basis voor zaken doen. Je moet gewoon echt op een manier met elkaar praten. Dat je, hoe zou ik zeggen, van dat je de evenknieën bent met elkaar. Hè? Het is niet van, ik ben beter dan jou. Als je dat gevoel geeft, of als je bedweterig bent. En vooral landen als Griekenland, Turkije, Spanje werkt dat echt niet. Zeg maar.
Moet je dan gewoon normaal doen, zoals wij dat zeggen? Of zijn er nog trucjes voor om te levelen?
Nou ja, gewoon luisteren. Hè? Luisteren. En wat hij doet. En weet je, gewoon van alles en nog wat praten. En niet meteen proberen zaken te doen. Hè? Dat doe je de laatste 5 minuten. Weet je? Tot dat moment moet je gewoon bij interesse tonen in elkaar. Ik bedoel, ik was een keer, dus niet alleen Turkije, maar toen ik in Sochi was, dat is in Rusland, hè, met Olympische Spelen, toen hadden wij nog een schaatsteam. Dus ik moest hotels inkopen die er niet waren. Dus uiteindelijk hebben we een cruiseschip, hebben we iets van 200 kamers ingekocht. En dat was een deal, miljoenen deal, hè, was dat. Nou, dan moest ik iemand dat vertrouwen. Ja, dat is zoiets van al die verhalen vanuit Nederland, hoe onbetrouwbaar de Russen zijn en dat allerlei dingen. En dan ga je daar en een contract van 3 miljoen euro. Hè? Denk je van, jeetje, ik vond het wel heel eng dat iemand vertrouwen dan daar. Want ja, je wordt helemaal eigenlijk brainwash hoe gevaarlijk de Russen zijn. En dan ga je aan tafel zitten. Hij heet Sergei. Ja, dan zit je daar aan tafel. En ja, er komt een fles wodka aan tafel. En dan, ik had geen keuze om niet te drinken. Want dan had je echt geen zaak gedaan.
Nee.
En dus, ik ben ook geen goede alcoholdrinker. Weet je. Ik kan niet zo goed tegen alcohol. Dus ik denk, jeetje, heb ik dat weer. Dus iedere keer moest ik proosten voor iets. Hè? Gewoon voor onze samenwerking. Voor
Kling.
Onze kinderen.
Kling.
En dan, na 13 dinges, klik, was de fles leeg. Hè? En toen kwam de tweede fles. Ik zei, ja, Sergeitje. Ik zei van, ik hou van je, maar ik kan echt niet meer. Ik ben geen Rus. Jij moet ook respect tonen voor mij, zei ik.
Dat is wel goed, hè?
Ja, jij kan dit makkelijk dit drinken. En ja, toen heeft hij gezegd van, oké, ik ontbied je van de drank dan.
Toen had je zijn vertrouwen, maar hoe wist je nou dat je aan Sergei een goeie had? Hoe haal jij dat als ondernemer eruit?
Ja,
Kijk je dan gewoon in zijn ogen?
Ja, dat is wel heel moeilijk. En uiteindelijk vertrouw je die persoon. Hè? En soms heb je mis gewoon, ja, maar in dit geval niet. En hij heeft op een gegeven moment na een jaar, kwam hij naar Nederland. Weer mij op bezoek. En ik kreeg gewoon een envelopje 1000 euro van hem.
Oh.
Ik zeg, 1000 euro? Dat probeert hij mij om te kopen of zo? Sergei. Hij zegt, nou, ik heb 1000 euro van jou meer gekregen. Dat was niet de bedoeling. Dus heeft hij gewoon netjes betaald aan mij.
Dus het was eigenlijk andersom.
Dat was gewoon andersom. En toen, de grote probleem was, van hoe ga je dit in de boekhouding zetten bij ons? In één keer, representatief. dus 1000 euro onder representatiekosten, maar dan een plus. Normaal is het min, dit keer een plus.
En toen wist je wel dat je hem kon vertrouwen natuurlijk.
Ja. Ja. Dat was dus wel zo. Dus als je zaken doet, is wel belangrijk, ja.
Hoeveel tijd geef je iemand of hoeveel kansen geef je iemand?
Ja, het is altijd een gevoel, hè. En dat kan... Kijk, als je praat hoe zal ik zeggen... Een of andere manier krijg je een goed gevoel bij of niet goed gevoel bij.
Gut feeling, zoals die Amerikanen
zeggen. En als je het geen goed gevoel bij hebt, dan doe ik dat niet.
Hoe ben jij gaan ondernemen?
Ik was toen 22 en van mijn oom kon ik de shawarmazaak overnemen voor 25.000 gulden. Zo ben ik begonnen eigenlijk.
Waarom wilde je dat?
Ja, dat verhaal heb je toch wel eens gehoord, neem ik aan, of niet?
Zeker weten, maar ik vind het gaaf om het nog een keer voor jou te horen.
Ik werkte bij het PTT. Meneer Voortman was mijn chef en ik vroeg hem, wat verdien je? En toen zei hij 2.500 gulden. Ik denk, 25 jaar werken, 2.500 gulden. Kom je nooit aan een miljoen. Ik wilde, toen ik 30 was, wilde ik 1 miljoen gulden hebben op mijn rekening.
Ja. En, je had nog 8 jaar.
Ja, precies. Ja. En als je het berekent, alles. Ik zeg, zo kom ik niet aan een miljoen. Toen heb ik daar ontslag genomen en bij mijn oom begonnen. En mijn oom wilde een stap groter. Hè. Die begon met pizza. Die, in hiërarchie is dat wat hoger dan. Dus zo ben ik met shawarmazaak begonnen. Hij met pizzeria in Antwerpen.
En de shawarmazaak zat in Haarlem, toch?
Ja, in Haarlem, in Smeestraat 22. Ja. Daar was het, ik adviseer voor de beginners. De marge is echt hoog bij shawarma. Dus als je het kan, dan moet je het doen.
En toch ben je de reisbranche ingegaan. Want in 94, even terugrekenen voor de jonge mensen die luisteren. Toen begon jij... begon jij mega reizen met Yildiray. Jouw zakenpartner.
Nee, Yildiray is later bijgekomen.
Was het later? Ja. Hoe ging dat?
Met Yildiray bedoel je?
Die
is 97 begonnen, maar samen. Meegereisd in 94. Ik wilde iets overdags doen qua werk. Want iedere nacht, weet je, 3 jaar lang, het is wel zwaar. Mm-hmm. En ik ben geen nachtmens. Dus dacht, wat moet ik overdag doen?
En ook geen alcohol, dus dan zei je in een nachtswarme zaak. Ja.
Ik lust wel van wijn, maar geen een diehard drinker.
Nee,
zeg maar.
Nee, want shawarma is natuurlijk wel iets waar veel mensen na het uitgaan nog even terecht gaan.
Precies, Iedere weekend was er een vechtpartij. Iedereen voelde zich als een Tarzan en begonnen ze met elkaar de ruzie vechten. En ik zat het daar tussenin. Toen dacht ik van, ik moet echt iets overdags doen.
Wilde je dat erbij of wilde je het in plaats van?
In plaats van. En toen dacht ik, wat kan ik doen? Vraag me niet waarom. Eén was reissector, reisbureau openen. Of een groenteboer of boekhouder. Nou, boekhouder vond ik saai werk. Groenteboer vond ik koud. En daarom heb ik maar voor de reissector gekozen.
Zo simpel is het.
Ja, dat was mijn businessmodel.
Oké. Je hebt natuurlijk Turkse roots. Was daarom ook snel de link gelegd van... ik ga reizen naar Turkije verkopen?
Wat kon ik anders dan doen... Dus dat maar gedaan, naar Turkije reizen. Dus ik ging in Amsterdam stage lopen bij een Istanbul reizen. En de meneer Niazi, die heeft me de vak geleerd. Heb ik volgens mij een paar weken, 6 weken of zo stage gelopen. En toen wist ik het hoe ik moest. Mm-hmm. Ik in Haarlem, Schoterweg 25, ben ik begonnen. Met 27 vierkante meter was dat, met een reisbureau.
Hoe wist je hoe je dat moest aanpakken?
Wist ik niet, maar door die stage wist ik het wel. Zeg maar. Daardoor ben ik begonnen. En in één keer kwam de... Joegoslavië-oorlog. En niemand, al die Turken konden niet meer met de auto naar Turkije. Die moesten met een vliegtuig. Ja, die kwamen allemaal bij mij ticket kopen. En zodoende had ik eerste jaar meteen al 5.000 tickets verkocht.
Is dat een belangrijke omkeer geweest voor jouw business?
Omkeer... Ik weet niet anders dan, hè. Dus dat is mijn eerste jaar. Mm-hmm. Niet dat ik geld mee verdiend had. Heb ik de meeste geld, alles shawarma's die ik verdiend had, heb ik daar weer verloren, zeg maar. Maar heel veel bedrijven zijn omgevallen waar ik geld had, borg had gesteld, weet je. Daardoor heb ik het beetje geld verloren, eerste jaar. Tweede jaar heb ik het weer allemaal weer terug goed gemaakt, hoor, 95. Maar 94 was dat. Maar ik had wel de klanten. Meteen de klantbinding, 5000 klanten eerste jaar, was wel veel. Ja.
Learning on the job.
Ja.
Want zo gaat dat dan. Je opent die zaak,
die vierkante meters. Al die tickets moest ik allemaal handmatig schrijven. Ik kreeg echt eelt op mijn handen.
Hoe snel ging jouw team wel niet? Waar haalde je de mensen
vandaan?
Dat
had ik niet. Ik had mijn nicht, zij was 16 of 15. Zij zat, paste op de... Dat was toen anders, hè. Zij moest de telefoon opnemen. Mijn oom is nu een ticket te halen in Amsterdam. Dus ik ging even met de auto een ticket halen. 20 minuten rijden daar, 20 minuten terug, hè, tickets. Mm-hmm. En dan begon ik weer te schrijven en dan weer heen en terug. En zo werkte dat allemaal. In mijn eentje, 's avonds, overdags, weekends. Verkocht ik in de koffiehuizen, moskees, overal verkocht ik tickets.
Ging je ook echt langs de deuren?
Precies, ja. Nou, niet om tickets te verkopen, maar langs de deuren, bedoel in de moskees of in de koffiehuizen, daar zag je al die mensen.
Ja.
Zo verkocht het mijn tickets.
Klanten
en zij kwamen de volgende dag tickets ophalen bij mij op een reisbureau.
Dit was nog mega reizen. Ja. Later werd het Corendon. Ja. Er zat ook een paar hele belangrijke groeistappen tussen. Want jij bent je eigen airline begonnen en later natuurlijk ook hotels gaan ontwikkelen. Kan je daar meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
De voorganger van Corendon was Travel Contact. Dat heb ik dus samen met mijn huidige compagnon opgericht in 1997. En Hilderij Carrère, dat was een reisbureau. Wij waren samen in Duitsland en we zagen dat iedereen daar boekte via teletext. Dat had je in Nederland nog niet. Toen zijn we met RTL 4 en SBS gegaan. Pagina 544 hebben we voor een paar jaar gecontracteerd. En dan kon je dus met een, het ging via telefoonlijnen. Hè? Mm-hmm. En je veranderde, je maakte een aanbieding. En een minuut later stond hij op teletext. Eerste jaar hebben we toen 10 miljoen gulden omzet gedraaid.
Wauw.
Ja, en dat was echt veel.
Had je dat ooit verwacht, dat het zo snel kon gaan?
Nee, ik bedoel, we wisten het niet. Maar ik wist wel, ik vond wel heel veel geld wat ik moest betalen, de RTL en SBS. De ene was, RTL was 125.000 gulden, weet ik nog heel goed.
Ja.
En SBS, toen heette het SBS 6, ja. Was 56.000 gulden.
Oké, maar de helft.
Ja.
Oké. En waar zat het punt dat het bedrijf toch Corendon moest gaan heten?
In 2000 zijn we begonnen met Corendon, als tour operator. Toen waren we reisbureau, later zijn we tour operator.
Mm-hmm.
En in 2003 hebben we echt voor de naam Corendon gekozen. Dus Travel Contact, en we hadden nog een handelsnaam, Spirit Travel, hebben we opgeven. En toen gingen we naar één merk, naar Corendon.
Waarom Corendon, en waar komt die naam vandaan?
Nou, Corendon was nooit bedoeld als handelsnaam, was een BV-naam. En die heeft mijn compagnon bedacht. Mijn compagnon is een geoloog. En Corendon is één na sterkste edelsteen. Edelsteen is sterkte nummer 10. En Corendon sterkte is nummer 9. Ik heb dit nog maar niet gestudeerd. Dat is zijn verhaal, dus ik vertel zijn verhaal. Als het niet klopt, moet je bij hem zijn, niet bij mij. Hè. Maar dus Corendon is een industriediamant.
En het straalt kracht uit.
We zeggen het al anders. Net zo goed als diamant, maar iets goedkoper. En,
hoe ging dat groeien? Hoe heb je dat aangepakt? Want jij staat bekend als een hele succesvolle ondernemer. Jij krijgt ook allemaal prijzen daarvoor. Mensen willen graag van jou leren. Jij doet dat ook nog eens een keer internationaal. Wat is daar belangrijk bij?
Ja, gewoon,
om dat succesvol te doen
je
zoals
moet
jij dat doet.
Simpel denken, nooit moeilijk denken. Alle problemen anders oplossen. En toen waren we gegroeid, was 2003 bijvoorbeeld, en een probleem van ons was, we moesten al die tickets werden door die inkjetprinter printen dat.
Mm-hmm.
Maar ja, die printer had de capaciteit niet voldoende om die tickets te printen. Dan moesten we dus zo'n neef kopen. Ja, waarom printen we nog steeds tickets dan? Laten we gewoon ophouden met tickets sturen. We sturen gewoon per mail de tickets. Iedereen zo, dat kan allemaal niet en zo. En toen stuurden we per mail, ja, dat ging gewoon niemand. Facturen, alles per mail, dat deden we in 2001 en 2002, begonnen we al dat doen. Weet je, dat was allemaal, alles wat handmatig gebeurde, deden we, wat ik nu allemaal zeg, iedereen denkt, ja, dat weten we al. Maar toen was dat een revolutionair zeg maar.
En zo'n incheckcel op Schiphol, dat kende niemand, dat was eng.
Nee,
ja.
Weet je?
Dus simpel denken. Zeg je, dan de printer loopt vast of doet het niet meer. We halen die printer gewoon uit, het hele proces. Geen hotel in Sochi, weet je wat? Hier heb je een cruiseschip.
Ja. Altijd denken van, oké, dit is een probleem. Hoe los je het probleem op? En als je daar... Ja, en dan denk je van, ja, niet iedereen kan simpel denken misschien. Ja, kijk... Misschien is het een voordeel dat ik niet veel gestudeerd heb. Dat ik niet overgestudeerd heb. Nee, dat zal wel iets zijn of zo. Maar ja, je denkt natuurlijk met problemen. Denk je, ja, om te kunnen oplossen moet je heel simpel denken. Eerst analyseren. En dan is altijd de oplossing.
Een sterke karaktereigenschap van jou. Denk je? Of kan je dat jezelf ook aanleren? Zijn er ook weer trucjes voor?
Ik denk het wel dat je dat kan je aanleren. Maar alleen je moet het natuurlijk leren van simpel denken. En nooit... problematisch denken.
Als jij er niet uitkomt, hoe pak je dat aan? Ga je dan naar je business partner? Zeg je, Yield Ray,
altijd wel uit.
Hoe gaan we dit tackelen?
We bellen wel met elkaar natuurlijk. Vroeger belden we veel meer dan nu. Alleen hij heeft nu heel druk. Hij is de baas van Corendon Turkije.
Hij is daar in Turkije?
Ja, hij is daar. En hij heeft genoeg problemen aan zijn kop, dus ik durf hem niet zoveel te bellen. Maar ik bel hem nu 2 keer per week in plaats van dagelijks. Maar andersom, hij belt mij ook natuurlijk.
Wat is zijn kracht? Wat leer jij van hem?
Hij is wel iemand die heel veel gestudeerd heeft. En hij is veel beter in systematisch denken. En ik veel beter in ad hoc denken. Dus we zijn tegenpolen van elkaar.
Is hij ook wat ouder dan jij?
Hij is,
Jij bent 52?
Hij is van 62, ja. En ik ben van 68. Dus allebei januari. Dus 6 jaar ouder.
6 jaar ouder. Ik vraag het, want heel veel ondernemers hebben heel veel aan een mentor. Een klankbord. Is dat bij jullie relatie ook zo?
Ik weet niet of dat... Ja, misschien is dat wel een klankenbord met elkaar. Voor elkaar zijn we dat. Dat denk ik wel, ja. Misschien wel, ja.
In 2012 hebben jullie 1/3 van het bedrijf verkocht.
Klopt.
Waarom heb je dat gedaan?
We hebben dat verkocht aan een...
Exivate Capital, lees
ja,
ik.
Voor mij is Bas Rasker. Hè?
Dat is de man.
Ja. En wij kennen, ik ken Bas Rasker heel lang. En ik had heel goed gevoel bij hem. En dat was de reden... waarom we zaken gedaan hebben.
Was het nodig op dat moment?
Nee.
Waarom heb je het dan toch gedaan?
We wilden op dat moment, dachten wij, of dat nu nog zo is. Ja, nu is het ook zo. Maar hoe gaan we verder? Hè? En met Bas Raskers input, ja, die had natuurlijk toch wel een goede ondernemer. Die heeft hoe heet zijn bedrijf? Nou, Jiba verkocht. Soever had hij toen. Ik weet niet of hij verkocht had. Nee, heeft hij later verkocht volgens mij. Nee, had hij ook verkocht, klopt. En toch iets opgezet, aantal bedrijven opgezet, groot gemaakt. En dacht toen van, ja, zo'n kennis wilden we ook in ons bedrijf hebben.
Je wilde die kennis hebben.
Ja.
En wilde je ook groeien? Was het essentieel om verder te kunnen met de plannen die je had voor
Corendon
het bedrijf?
Corendon is altijd... Corendon denkt altijd aan groeien. Dus... En Bas was daar ook eens mee. Dus zodoende zijn we compagnons geworden.
Later, 2019, heb je nog veel meer verkocht van het bedrijf. Aan een Zweedse partij.
Ja.
Triton. Er was veel over te doen, veel over geschreven ook. Je bent nou eenmaal een hoge boom en die vangen veel wind. En dat is heel tof eigenlijk. Waarom heb je die deal gemaakt? Waarom heb je een deel van het bedrijf verkocht aan de mensen in Scandinavië? Want het gaat om de tour operator en de airline, als ik me niet vergis.
Corendon Dutch Airlines en de tour operator.
Ja, en niet de hotels en de resorts, want daar zit je nog zelf in.
Dat klopt. Ja, waarom ik dat besluit genomen heb, is... wij hebben als tour operator airline hadden we 600 miljoen omzet. Dit jaar hebben we dat niet. En op Europees niveau is dat niks. En het wordt steeds moeilijker zaken doen tegen de grote partijen. En ja, voor de toekomst van een bedrijf heb ik dat gedaan. Om een safe toekomst te hebben.
Ja, dat is een kort maar krachtig antwoord. Ja. Dekt de lading waarschijnlijk heel goed. Geen spijt van?
Of ik geen spijt van heb? Nee. Want, ja. Kijk, op een gegeven moment... ik heb toen de tijd gezegd van... als je een... het was net alsof dat je je dochter weggaf. Hè? Zoiets.
Ja, is je kind.
Ja, gaat, op een gegeven moment gaan ze uit het huis. Dat was het moment. Die, en dan moest je dat doen.
Ik vind het wel leuk dat je dit erbij haalt, dochter. Want Corendon is heel erg een familiebedrijf. Ja. Jouw zus zit er ook heel erg in. Hoe belangrijk is dat voor Corendon? Dat familieaspect?
Ja, Gunai, we zijn, zus, ja, zij werkt nu niet bij de toeroprating, maar wel bij de hoteltak. Hè. Zij heeft ook bij de paar keer gewerkt bij de toeroprating-tak. Ja, het is wel fijn hè, dat je met familie werkt. En dat is soms kan het wel lastig zijn, maar uiteindelijk, je kan zien dat het toch wel werkt als je met familie samenwerkt.
Waar blijkt dat uit? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, het gaat heel goed met Corendon. Het gaat goed met onze relatie, familiaire relatie bedoel ik. En dat is...
Gaat het beter met Corendon doordat je met familie werkt?
Ja, ik weet niet anders. Weet je. Misschien was het nog beter gegaan, dat weet ik niet. Misschien niet.
Nee. Zou je dat altijd blijven doen? Zo, die familie...
Ja, ik weet niet anders. Erin houden? Ja, daarom zeg ik het. Ik weet niet anders. Ik vind het fijn. Het is wel een ander soort werk. En daarom zeg ik ook naar mijn medewerkers geef ik ook alle vertrouwen dat ik in hun vertrouw. Weet je, dat soort dingen. Dus dat is ook zoiets.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het is een podcast over ondernemen in het buitenland. Zaken doen in het buitenland, exporteren. Mensen die zitten te luisteren doen dat. We willen dat misschien gaan doen. We zijn heel benieuwd naar jouw gedachten daarbij. Als je het heel breed mag aanvliegen, Attilaï. Wat zijn jouw drie beste internationale business tips?
Volgens mij heb ik het nou net alle drie een beetje genoemd, hè, denk ik. En... Ik zal hem even...
Ja, pak ze er even bij.
Want, ik zal het even bij me pakken. Ik heb ja, dan is het ook concreet meteen. Hè? Ja. Daarom zeg ik het ook van. Ik zeg altijd van 1 is betrouwbare lokale partners vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld iemand in Bulgarije, Lubomir, werk ik al sinds 2006. Dat was 14 jaar lang. Ik ben 2006 begonnen. En die man gaat dood voor mij, zeg maar. Weet je? Dat geldt ook in Griekenland. In Kreta heb je Aristides. Dat is ons, zeg maar, die is meer Corendon dan dat ik ben, zeg maar.
Dus vind een betrouwbare lokale partner. Hoe doe je dat?
Ja, je moet ook een beetje geluk hebben. En het is iets van, ja, tot nu toe heeft het... Ik heb nooit ongelukkige besluiten genomen daarin. Ik heb nooit spijt gehad. Dus niet dat er één bestemming is waar ik denk van, had ik daar met een andere partij gewerkt of zo? Het is echt...
Heb je een tip voor de mensen die zich afvragen van, oké, ik wil dat, Attilaï zegt dat, dat ga ik regelen, dat gaat sowieso lukken, maar hoe kunnen zij dat echt voor elkaar krijgen?
Ja, ik weet niet, kijk, per sector is het anders natuurlijk. Hè? Dus in ons sector is toerisme, het is toch een beetje wat een relaxe sector. En hier bij ons het gewoon veel eten, drinken en even vooral veel weten over voetbal, weet je, van dat soort dingen. Politiek, voetbal.
Van de plek waar je zaken wil doen.
Precies.
Vind ik een goeie. Ja. Leef je in de cultuur dus eigenlijk, hè? Weet wat er speelt, letterlijk op het voetbalveld. Wat de politiek doet daar, zodat je gewoon gesprekken kan voeren met mensen.
Ik ga altijd, als ik een nieuwe bestemming ga starten, kijk ik, wat kost een koffie? Hè? Wat kost een, als Italisch, wat kost een pizza? Of pasta, gerechten? Dat wil ik altijd wel weten. En dan, wat is het bruto nationaal product? Hoeveel mensen wonen daar? Wat is de geschiedenis? Weet je, hele analyse maak ik dan. En dan een soort huiswerkstad. En dan ga ik daarheen, dan heb ik in ieder geval dat. Dan heb ik in ieder geval wat over te praten, zeg maar.
Wat is jouw tweede belangrijkste internationale business tip?
Dat is voor, vanuit mij dat ik duurzame relatie bouwen. Hè, dus echt een long-term relatie te bouwen. En respect hebben voor de lokale cultuur. Van welke geloof ze ook zijn, welke nationaliteit te zijn. En het gevoel geven hè, dat je echt respect geeft voor die mensen.
Bouw een duurzame relatie op en heb respect voor de lokale cultuur.
Precies.
Wat moet je vooral niet doen dan, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik zou niet beginnen met meteen bekritiseren hun cultuur. Dat kan je wel doen na een fles raki of dinges.
Dan, of vodka met Sergej.
Dan kijk, zij kunnen altijd kritiek geven voor hun eigen cultuur. Als jij het geeft, is het meteen verdediging. En nog wel tientallen. Als je dat soort dingen niet weet, moet je in ieder geval geen zaken doen in het buitenland.
Jij doet zaken over de hele wereld. Ik wil even twee plekken uitlichten. Turkije en Nederland. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste verschillen daartussen als je het over dit hebt? Heb respect voor de lokale cultuur. Doen mensen in Turkije dat anders dan wij hier in Nederland dat gewend zijn?
Ja.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nederland is het ook toch wel wat directer en meer to the point daar. En de Turken is binnen 10 minuten ben je familie van elkaar, zeg maar. Hè? En dan praat je van alles met kinderen, weet je, noem maar op, school van de kinderen. En de eerste wat ze vragen, wat verdien je qua salaris, weet je, dat soort dingen, weet je. Ja, huis, voor hoeveel heb je een huis gekocht?
Heel open.
Heel open gesprekken zijn dat. En in Nederland heb je van, dat dan iemand zijn salaris vragen, dat is gewoon, dat doe je niet.
Nee, dat is niet netjes, vinden wij, zeg maar, in Nederland.
Ja. Nee. En dan, het is gewoon echt twee andere culturen. Echt heel anders.
Voel jij je eigenlijk meer Turks of Nederlands? Want je bent eigenlijk het overgrote gedeelte van jouw leven in Nederland.
Profiel zet, kijk, ik zeg altijd, je moet niet als land kijken, je moet altijd als regio kijken. Hè? Een Turk is meer iemand als meer Brabander. Hè?
Mm-hmm.
Die zou in Turkije veel makkelijker zaken kunnen doen dan een Noord-Hollander.
Een Brabander?
Ja.
Ah ja.
Want Brabander voelt zich meteen daar thuis. En een Noord-Hollander, hè, die ook wel natuurlijk, dat bedoel ik niet, maar echt zaken doen, zou je adviseren iemand uit Brabant mee te nemen.
Heeft dat voor jou zelf als probleem opgeleverd? Want ja, jij komt uit Haarlem.
Ja. En
dat je niet genoeg die Brabantse vibe had om succesvol zaken te doen in Turkije?
Ik voel me meer Brabander dan een Noord-Hollander, zeg maar. Terwijl ik een Noord-Hollander altijd was.
Ja. Jouw derde internationale business tip, Attila. We hebben gehad dat je dus een betrouwbare lokale partner moet vinden. Bouw duurzame relaties op en heb respect voor de lokale cultuur. Ja. Jouw derde tip.
En als je vertrouwen hebt, hè, dan moet je gewoon zaken doen.
Zaken doen als er vertrouwen is. Wat bedoel je daarmee?
Als je met iemand aan tafel zit en je hebt een goed gevoel bij en denk je van dit is het, ja, dan moet je gewoon zaken doen. Weet je? Dan moet je ook niet bang zijn om niet te doen.
Dus als je gut feeling goed is, daar is hij weer, die gut feeling, dan moet je het gewoon doen.
Ja, dat bedoel ik. Moet je in Engeland en Amerika moet je dat juist niet doen. Daar moet je een heel goede advocaat hebben. Maar ik praat vooral op de Middellandse Zee, gebiedlanden en zo. Daar moet je dat soort dingen wel doen.
En met zaken doen bedoel je ook eruit halen wat je eruit wil halen. Kan je daar heel direct in zijn?
Als ik met een hotelier aan tafel zit en denk ik van ja, ik heb een goede deal, hè, dan kan je nog steeds onderhandelen voor een duppie of zo, maar dan heb je gewoon deal is deal. Hè. En dan kan je wel een heel duur advocatenkantoor opsturen daarin. Dat werkt gewoon niet in de vooral Middellandse Zeegebied landen. Maar als je het in landen zoals Engeland en Engels-Saxische landen, dan moet je echt advocaten pakken.
Is dat reden voor jou om dat dus ook geen zaken in die landen te doen?
Ik heb er last mee, ja, daarmee. Dus ik ben nu bezig met een deal met een Amerikaans bedrijf. Ik ga niet zeggen waarover het gaat, maar daar heb ik gewoon uitgezocht welke advocaat is de beste daarvoor in Nederland die dat aan kan. En nou, dat heb ik ook gevonden. Dus ja, en zo iemand, die zaak, dat komt maar, we zijn maanden bezig en er komt geen contract. Nee, maar dat is gewoon, ja, je vertrouwt het de boel niet gewoon.
Lijkt me trouwens geen fijn gevoel als je een bang gevoel hebt in een zakendeal of zakenrelatie.
Ja, dat klopt, ja. Want dan als je teken, ben je 20 jaar vast,
ja,
aan die contract.
Ja. Ja. Lig je daar wel eens wakker van dat soort gedachten?
Ja, ik heb nog niet getekend. En of ik het ga doen, weet ik niet. Maar het is wel een enge gevoel.
Ja.
Ik lig niet makkelijk wakker, zeg maar. Ik ben een heel goede slaper, zeg maar. Nou, daarom zei ik ben geen nachtmens.
We hebben al 3 tips gehad, maar jij wilde daar nog wat aan toevoegen. Want jij vindt het ook heel erg belangrijk om te investeren in je eigen bestemmingen. Hoe doe je dat dan?
Kijk, wat ik wil zeggen. Kijk, als wij naar een bestemming gaan, naar buitenland. Wij investeren gewoon ook daarin. Hè? Dus in Turkije planten we bomen. 400.000 bomen geplant in Turkije. Maar dan bouwen we eigen hotels. Hè? Dat is in Curaçao. In Ibiza, daar bouwen we ook eigen hotels. Maar in Sicilië en Sardinië hebben we een partner daar, waar we heel veel euro's, miljoenen euro's betaald hebben. En die bouwt een eigen hotel. Een soort financiering doen we dat ook. Dus dat is echt investeren op de bestemming. Hè. We komen niet voor een jaartje of zo. Als we daar ergens heen gaan, zeggen we komen. Hè, we zijn jouw partner. Jij bent mijn partner aankomende jaren. En je maakt contracten voor 5 tot 6 jaar. Of nog langer.
En waarom zet je het toch in dit rijtje dan van internationale business tips? Is het dan voor je eigen belang, voor het belang van het bedrijf?
Kijk, voor mij, ik zeg, dit is natuurlijk specifiek voor Corendon, hè, is dit bedoeld. Daarom zeg ik dit. Maar als jij, ik noem wat, eenmalig iets koopt, dan is het een heel andere soort zaken doen natuurlijk. Hè. Dan heb je geen relatie meer. Dan moet je gewoon, stel dat je mondkapjes gaat kopen, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Ja, als corona weg is, heb je die mondkapjes niet meer nodig. Ja, die mensen zie je daarna nooit meer. Dan doe je ander soort zaken.
Dus je bent van de lange termijn relaties. Ja,
kijk, toerisme is lange termijn. Ik bedoel, mensen gaan aankomen 6 jaar echt naar Sicilië en Sardinië. Of naar Curaçao. En daarom is dat is mijn business. Heel wat anders dan andere branches, die kan weer anders zijn.
Ik vind het mooi dat je dat zegt, want ik wil het graag ook met je hebben over de toekomst en ook over de toekomst van de reisindustrie. En dan wil ik dat graag opdelen in aan de ene kant echt het toerisme, de vakanties en het zakelijk reizen. Dit is een podcast over internationaal ondernemen. Dus laten we beginnen met dat zakelijk reizen. Is dat nu voor altijd anders, omdat we gewoon alles kunnen zoomen, wat jij zelf volgens mij ook prima vindt?
Ja. Ik vind helemaal niks dat zoomen in Teams. Maar goed.
Nee, vind je niks?
Nee, joh. Ik moet gewoon met iemand oog in oog komen, praten en zaken maken. En via Zooms. Het is gewoon kilzakelijk, is het Zooms. Het is wel heel erg effectief trouwens.
Ja, want ik zeg het, want ik las namelijk inderdaad dat je vanuit die gedachte de zakelijke reiswereld wel voor altijd veranderd ziet worden op dit moment.
Kijk, zakelijk reissector moet je in 2 delen. Je kan het door 10 delen, maar ik heb even 2 hoofdmoot. Kleinzakelijk en dan heb je corporate bedrijven, grootzakelijk. Hè? Ja, die gaan in ieder geval volgend jaar nog met Zooms en Teams werken.
Mm-hmm.
Maar kleinzakelijk, ja, die matrassen verkopen of stoelen verkopen, tapijten verkopen, mm-hmm. tomaten verkopen. Die willen gewoon met hun klant aan tafel zitten.
Mm-hmm.
Die willen met hun klant gaan uit eten, die gaan massaal straks op reis. En ja, dus als je zakelijk verkeer pakt niet op, zeggen ze. Ja, de grote, de corporates, ja, die blijven aankomend jaar thuis.
En die kleinere ondernemers, die gaan de boer op. Want die moeten ook wel de boer
op. Die moeten
op, natuurlijk
de boer op. Die moeten zaken doen. Anders pakt iemand anders hun zaak, een klant.
Ja, dus daar zie je inderdaad een tweedeling. Ja. Het toerisme, jouw wereld. Wat staat de toekomst voor?
Het wordt gekhuis. Iedere bed die je hebt is goud waard volgend jaar. Het probleem is, ik ben nu al bang dat we geen bedden kunnen vinden volgend jaar. Hoe gaan we ermee om? Weet je, iedereen wil op vakantie. Iedereen wil op vakantie. Die zijn klaar met die lockdowns en allerlei soort beperkingen. Ja, het is iets van, we gaan echt heel veel neefkopen volgend jaar.
Merk jij het nu, in welke mate merk jij het nu al in de boekingen voor volgend jaar? Is het al helemaal vol?
Ja, kijk, het is niet helemaal vol. We hebben natuurlijk heel veel boekingen voor volgend jaar zomer. Alleen het is natuurlijk niet eerlijk vergelijkbaar nu. We hebben heel veel afgelopen zomer geannuleerd. Heel veel mensen hebben voor volgend jaar zomer geboekt. En dus we gaan dat zien aankomende periode. Hoe dat gaat, ook de nieuwe boekingen. Er komen veel meer nieuwe boekingen voor volgend jaar zomer dan vorig jaar. Dus de trend is goed. Wat we zien, er komen heel veel boekingen voor de volgend jaar zomer. Maar waar ik de meeste signalen haal, is vanuit mijn klanten. Ja. Dus ik was afgelopen week heb ik wel met tientallen klanten gesproken van mij. En die klanten, ja, die geven de juiste informatie. Dan weet je de feeling. Niet alleen mijn klanten, ook een terras, iedereen. Mm-hmm. Mm-hmm. Kijk je naar jezelf. Wil je volgend jaar niet op vakantie, als het kan?
Heel graag.
Ja, dat bedoel ik. Dus de klanten zeggen echt ik ga bij de meeste klanten zeggen, ik ga in plaats van 3 keer, 5 keer, weet je. Of het gevoel van die lockdown, hebben het gewoon de mensen een beetje, nou niet een beetje, echt gewoon een soort een gevangenisgevoel gegeven. Iedereen wil de vrijheid vieren. Geloof me, er komen heel veel coronaparties daarna.
Ja, jij gaat misschien ook een feestje geven, las ik. Als je nul draait dit jaar, 2020. Geen winst, geen verlies, klopt dat?
Dat heb ik voor de hotels gezegd. Ja. Ja. En,
waarom is dat?
Als we de nullijn halen, zei ik toen. Dat was volgens mij ergens in mei, juni. Ben ik heel blij.
Is dat nog steeds zo?
Dat is nog steeds zo, ja.
Want wat doet corona met jou, met jouw bedrijf? Word je er alleen maar een betere ondernemer van? Motiveert het je alleen maar? Of kost het je ook echt wel heel veel moeite om de boel nog de goede kant op te laten gaan?
Kijk, het is tijdens coronatijd een bedrijf runnen is echt ondernemen. Het is niet... je kan niet... Ja, hoe noem je dat? Het gaat niet van zichzelf allemaal. De veranderingen, die veranderen iedere dag, zijn er wat in 1 keer per jaar gebeurt iedere dag nu. Wij werken niet alleen in Nederland. Hè. Voor ons is ook Italië belangrijk. Niet eens Italië, nee, regio Sicilië is belangrijk. Hè. Dus, Spanje, nee, Ibiza of Canarische eilanden. Iedere regio heeft een eigen besluitvorming. Mm-hmm. Dus... We hebben allemaal mensen voor die allemaal volgen. Al die besluitvormingen. We weten hoeveel besmettingen Curaçao zijn. Dat is bijna geen, maar nog even. Maar weet je, dus het is iets van... je wordt geleid door al die besluitvorming van de politiek. En dat is heel moeilijk daarop te kunnen ondernemen. En je moet heel snel besluiten. En je moet heel snel mensen terughalen op een bestemming.
Wat doet dat met jou op dit moment? Hoe zit je er nu bij?
Het is heel makkelijk tegenwoordig. Tot nu toe. Het afgelopen zomer was heel moeilijk qua ondernemen. Maar nu, vanavond gaat de premier spreken. En ik denk dat er niks meer overblijft. Want we kunnen als Nederlander nergens meer heen.
Nee.
Ik bedoel, zelfs Duitsland wil ons niet hebben. We mogen niet eens tanken in Duitsland. Nee. Laat staan dat we daarheen mogen gaan. En de enige bestemming waar je nu op vakantie mag, is Curaçao. Of in Nederland, wou ik zeggen. Maar vanavond mag dat ook niet meer, denk ik. Dus je kan alleen nog naar Curaçao gaan, denk ik, op vakantie.
En nogmaals, motiveert jou dat als ondernemer? Denk je dan meteen, oké, dat geeft op dat vlak kansen? Of
nou ja, kijk, we hadden...
Heb je het gevoel dat je nog een keer als ring wordt geslagen?
Dit had hem gezien aankomen. We hebben in augustus al besluit genomen... bij de tour operator, om te zeggen van ja, die tweede lockdown gaat komen. En we hebben alle bestemmingen die we hebben voor de winter, die hebben wij vorige week hadden we al geanalyseerd. Maar die besluit hadden we in augustus al genomen. Mm-hmm. Dat gaat echt de slechte kant. We hebben aangekeken. En daarmee, we hebben geen bestemming meer over. Alleen Curaçao, dan vliegen we met KLM samen. En tot 31 maart hebben we winterslaap. En ja, het is zoals het is. Ja, ja, wat voor besluit ook de regering neemt, nou, wij zijn er klaar voor.
We lopen tegen het einde van de podcast. Maar niet voordat je nog een aantal hele mooie klassieke podcastvragen hebt gesteld uit Grenzeloos Ondernemen. Zoals, waar sta je over 5 jaar met het bedrijf?
Van welke bedrijf bedoel je bij mij dan? Tour operator of de hotels? Of,
nou, jij bent volgens mij vooral bezig met de hotels en de resorts. Ja. Ben je dat dan nog steeds aan het doen?
Ik denk het wel, maar ik wil wel over 3 jaar minder werken.
Oké, okay. Wat betekent
maar
dat?
Dat betekent niet dat ik 100 uur, maar iets van 50, 60 uur per week werk.
Je werkt nu 100 uur per week?
Ja, je werkt dag en nacht werk je nu, hè? Dus 7 dagen en dan wil ik dan ben ik 55 en dan vind ik wel dat ik het ook verdien om iets minder te werken.
En wat
ik ga nooit stoppen met werken.
En wat ga je dan doen met de tijd die je overhoudt?
Het zijn allemaal plannen. Ik had ooit plan om de wijngaard te starten. Ik denk dat ik dat maar gewoon weer oppak. Gewoon uit even afstoffen en zo even goed kijken wat dat waren. En dat ik een soort een exclusieve wijngaard ga starten, denk ik. Misschien moet ik dat maar doen.
Waar ga je dat doen?
Die grond heb ik al in Turkije, dus ik denk dat ik dat in Turkije doe.
Turkse wijn?
Ja,
heel lekker trouwens. Ja, wat goed. Oké, okay, maar dat is al 3 jaar.
Ja, dat red ik het niet, denk ik, qua de eerste wijn te drinken. Maar moet ik nu aankomende maanden moet ik die wijngaard planten. Omdat over 3 jaar wijn te kunnen krijgen.
Je glundert helemaal terwijl je dit vertelt. Ja. Gaat het je lukken om een tandje eraf te doen? En,
dan moet je me over 3 jaar nog een keer uitnodigen. Kunnen we praten of het gelukt is of niet?
Wat denk je? Kan je het loslaten? Want je bent zoveel aan het werk.
Corona gaat een keer over. Ik denk dat het vanaf 1 april dat het heel anders, dat we gaan heel anders gaan kijken. Het zal niet helemaal weggaan, denk ik, maar we gaan het wel, denk ik. Ik denk dat we weer massaal op vakantie gaan en we de naweeën van corona bezig zijn. En dan denk ik, je moet ook, ja, daarna gaat natuurlijk, als het eenmaal dat hele gedoe met deze probleem over is, ja, dan kunnen mijn mensen het ook gewoon runnen. Ze hebben mij niet meer nodig.
Tot slot, Attilaï. Je bent een succesvol ondernemer. Mensen kijken naar je op. Je wint prijzen als ondernemer. Dat succes, hè, is dat nou allemaal het gevolg van keihard werken, jouw doorzettingsvermogen, je brains, je intelligentie? Of is het ook wel geluk?
Ik denk dat iedereen hard werkt, die ondernemer. En zo. Je moet ook een beetje geluk hebben, denk ik. De gelukfactor is hoog, denk ik. Je moet...
Heb jij veel geluk gehad?
Ja, ik denk het wel. Kijk, als die Sergej in Rusland onbetrouwbaar bleek, dan had ik 3 miljoen verloren. Ik zeg maar wat, mm-hmm. Dus dat is ook een beetje geluk.
Dat moet je hebben. Kan je dat afdwingen, dat geluk?
Ik heb me dat nooit afgevraagd, dat soort dingen. Nooit ook de behoefte gedaan om dat te vragen aan mezelf. Maar het is ook een beetje gevoel, een beetje geluk. Dat moet je allemaal hebben, denk ik.
Ben je gelukkig?
Ik ben een heel gelukkig man. Hardwerkende, gelukkig man.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Jij ook bedankt.
Dat was Attilaï Uslu in Grenzeloos Ondernemen 1-op-1. Wat een interessante ondernemer. Ik vond het een bijzonder en vooral relaxed gesprek. Na de opname moest Attilaï natuurlijk weer snel door naar zijn volgende afspraak. Zo gaat dat dan. Ik had hem eigenlijk een beetje te lang gesproken. Maar ja, je krijgt niet elke dag de kans om zo'n ondernemer te spreken, face-to-face. En volgens mij vond hij het ook wel gezellig. Ben benieuwd wat jij ervan vond. Jouw feedback is belangrijk voor de podcast. Laat het weten, ook als je andere tips, vragen of inspirerende ondernemersverhalen hebt. Alles is welkom. Dat kan op de site grenzeloosondernemen.com en via de socials van Grenzeloos Ondernemen. We zitten vooral op LinkedIn. Je vindt daar trouwens nog veel meer internationale podcasts van Grenzeloos Ondernemen. Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Albanië. Kan je gewoon luisteren, kost niks. En als je dan toch bezig bent, connect dan meteen met de Grenzeloos Ondernemen community van Nederlandse ondernemers wereldwijd. Er zijn ontzettend veel mensen over de hele wereld die hun kennis en know-how met jou willen delen. Sluit je aan, vertel je vrienden, collega's en familie over de podcast. Dan worden we samen beter, ook in deze tijd. Bedankt voor het luisteren.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.